Ja, voor hier en voor thuis. We gaan het hebben over het kruiswoord. Een van de kruiswoorden van Jezus. En dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We zijn er al een hele tijd mee bezig met wat ik nu ga brengen. En ik denk, het is een goede kans als je het de eerste keer hoort, dat je denkt, dat je, want het gaan hele nieuwe dingen worden. Dus dan moet je, omdat je een oude exegese hebt, zelfs in onze eigen volle evangeliegemeente, dan moet je een beetje schakelen. Maar als je al die nieuwe dingen achter elkaar hoort, dus doe rustig aan, ik doe ook rustig aan, maar ik heb het niet in tweeën willen verdelen, deze eerste studie erover. En je kunt hem altijd nakijken, naluisteren enzovoort, ook met de teksten die op de beamer komen straks. Nou, even inleidend. En dat is nog niet zo moeilijk. In 2020 leest Jannie een boek van Samuel Lee. Het boek heet Verlangen naar een nieuw christendom. In dat jaar, 2020, is Samuel Lee ook de theoloog des vaderlands van dat jaar. Je hebt de filosoof, weet je wel, je hebt de theoloog enzovoort. Bovendien, wat wel leuk en aantrekkelijk is, is dat hij ook Pinksterbroeder is. En in zijn boek staan heel veel mooie dingen. En die zetten aan tot nadenken. En een van die mooie dingen is wat hij schrijft over het kruiswoord: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij schrijft: dit hebben ze verkeerd vertaald, verkeerd geïnterpreteerd. En Jannie is heel enthousiast. Die zegt gelijk: nou, dit is het. Zij ziet de vertaling die aangegeven wordt helemaal zitten. En ik moest eerlijk toegeven, ja, die vertaling klopt meer met de gedachte van God. Die vertaling die klopt toch meer met Gods plan. Want we hebben wel moeite gehad met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We hebben er ook geen liederen over in onze kring. Hè? Maar er zijn wel exegeses over gevormd. Hè? Het dodenrijk, en dan is daar God niet meer. En dan is Jezus daar nog alleen enzovoort. We hebben onderling ook al jaren over gestoeid. We zeiden, ja, dat klopt niet. Dat klopt niet. Goed. Nou, ik ben toen ook maar gaan lezen. En ik had daarbij nog wat vragen. Ik had 3 vragen. Klopt het wat hij concludeert naar aanleiding van het Aramees? Wat hij zegt dat er hier staat. Of zou moeten staan. Tweede was: kan hij mij misschien meer vertellen over die Arameese grondwoorden? Ik had ook net Daniel, een stuk is in het Aramees geschreven, een aantal hoofdstukken. Dus dat had ik net in het Aramees gedaan. Dus ik denk, ja, ik zat te stoeien. Ik denk, misschien kan hij me wel helpen dat hij ook Aramees kent. En derde was, welke bronnen gebruikt hij? Nou, het is niet moeilijk om erachter te komen. Ik mailde hem. Hij was toevallig op vakantie, maar uiteindelijk kreeg ik antwoord met verontschuldigingen. En hij antwoordde: mijn bronnen zijn de boeken van professor Lamsa, L-A-M-S-A. Hier ga ik ook van uit in mijn boek. En hij mailt mij ook de titels van die boeken. Daar staan ze al, kijk eens. Aramaïk Leidt, Aramees Licht, ik ken wel een beetje Engels, hè? On the Gospel of Matthew, op het Evangelie van Matthäus. En het andere boek is Idioms in the Bible Explains and a Key to the Original Gospel. Dus idioomdingen in de Bijbel verklaart en een sleutel tot het originele evangelie. Ook een prachtig boek, heb ik ook gelezen. En dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, er waren Aramese uitdrukkingen, maar die hebben ze niet goed overgenomen. Kijk, als de Engelsman zegt, het is raining cats and dogs, en wij zeggen, het regent katten en honden. Ja, dan zeg je, Nou, ik ga je niet vermoeien met het Aramees, maar daar zijn een aantal dingen van die op zo'n manier ook niet kloppen. En die beschrijft hij allemaal in dat boek. Nou, die boeken die bestel ik. En ik bestudeer uiteraard de inzichten. Nou is er nog iets, daar was ik al eerder mee bezig. In 2019 lees ik een boek van Holger Zella. Holger Zella, dat is de hoogleraar Hebreeuwse en Arameese taal en letterkunde, hier vlakbij aan de Universiteit van Leiden. En het heeft heel lang geduurd eer dat hij dit boek heeft gepubliceerd, er zit een hoop studie achter. Zijn boek heet, dat zie je, De Eerste Wereldtaal. En dan snap je wat hij als eerste wereldtaal ziet, want er staat eronder de geschiedenis van het Aramees. En hij bewijst in dat boek, het Aramees is geen dialect van het Hebreeuws. Dat was een omslag. Het Aramees is de eerste wereldtaal. En het Aramees verspreidt zich dus over de hele Oosterse wereld. En als dat zo gaat, in Nederland hebben we al dialecten, dus dan snap je wel, als het hele Oosten, dan ontstaan er heel veel Aramese dialecten. Nou, dit wat ik nu allemaal inleidend een beetje heb voorgeschoteld, dat is allemaal mede bepalend voor wat ik vanavond aan jullie voorleg. En mijn eerste punt, waar ik wat over zeg, dat noem ik iets over de talen die in de tijd van Jezus worden gesproken. Heel eenvoudig, hè? Israël, het tienstammenrijk, dat wordt in 722 voor Christus weggevoerd naar Assur. Uit die ballingschap komen ze nooit weer terug. En wat is er met hun land gebeurd? Het land wat er lag met Samaria en dergelijke, dat is aan de Assyriërs gegeven en je kreeg een vrij vermengde bevolking. Dus werd de Hebreeuwse taal geleidelijk omgevormd naar alles wat die mensen ook spraken, het Aramees. Het Aramees is eigenlijk de oudste en meest verbreide taal. Als je het Assyrische Rijk neemt, want daar had ik het net over, dan is het de bestuurstaal van het Assyrische Rijk. Zoals het Latijn lange tijd geprevaleerd heeft in het Romeinse Rijk. En dat is nog doorgegaan bij artsen. Ondertussen bijna wel afgelopen, denk ik. En aan universiteiten. Goed. Ambtenaren schrijven hun documenten dus in het Aramees. Want dan kan iedereen het lezen. Dus waar het ook heen gaat en waar het ook heen gestuurd wordt. Mensen, een andere taal, wat is dat? Dit kunnen ze lezen. Vergelijk het maar met ons Engels misschien. Dus dat kunnen ze in al die landen lezen en ook begrijpen. Zo zit het in elkaar. Nou, in de tijd van Jezus is het Aramees de eerste wereldtaal. Er worden ook andere talen gesproken. Je hebt natuurlijk een hele hoop Romeinen officials aan het hof van de landvoogd. Allerlei legereenheden, die spreken Latijn. Ja? Die komen uit de kant van Rome vandaan. En kooplui en zakenmensen die spreken soms ook Grieks. En let goed op, de gewone mensen in de tijd van Jezus spreken dus Aramees. Nou, dat wist je misschien al. Dus blijf nog gemakkelijk dan tot zover. Nou zijn er, dat begrijp je dus ook al wel denk ik, verschillende Aramese dialecten. Over die hele oosten verspreid. Maar ik pak even het land, hè. het volk, waar het volk woont. Een van deze dialecten is het Noord-Galilees. Jezus en zijn leerlingen spreken Noord-Galilees. Vandaar als Petrus wat begint te praten, jij bent ook een Galileër. Ze horen dat, het lijkt wel een Fries, ja zoiets hè, even, snap je het? En wat spreken ze in het zuiden? Dat is bij Juda en Jeruzalem. Daar spreken ze Galdees-Aramees. Ja? En ik gaf al een beetje een aanzet. Ik zeg het nu nog een keer, misschien kun je het vergelijken met het Nederlands en het Fries. Of met het Nederlands en het Brabants. Elke vergelijking gaat mank. Ik probeer maar. Maar dan weet je in ieder geval, het was verschillend. Soms konden ze elkaar begrijpen. Je komt daar vandaan. En soms denken ze, ja, wat hij daar nou zegt, dat is Brabants. Of dat is, ja. Nog een keer. Dus in het hele Midden-Oosten van toen zijn er dus veel Aramese dialecten. Er zijn Joodse geschriften ook gevonden in het Aramees volop. En de priesters interpreteren de oude Hebreeuwse geschriften in het Aramees. De Talmud en de Mishnah zijn ook in het Aramees gevonden. Dus dan zie je, daar heeft die ontwikkeling in gezeten. Zoals ze tegenwoordig zeggen, nou leer maar Engels op school. En dan doen we het maar in het Engels. Zo, op die manier moet je het een beetje zien. Goed. Tweede punt. Daar hebben we hem al staan. Nu naar het beroemde kruiswoord van Jezus. En dat lezen we in Matteüs 27, 46 tot 47. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, die hun monden open deden, hij roept om Elia. Samuel Lee schrijft in zijn boek, Verlangen naar een nieuw christendom. Dit is een grote vergissing bij de vertaling van de originele tekst. Dat stelt hij. Kan je nalezen. Allereerst, waarom denken mensen in Jeruzalem dat Jezus om Elia roept? Als ze het oude Hebreeuws, dus het traditionele Hebreeuws kennen, dan weten ze dat Eli niet Elia betekent. Met andere woorden, Eli, Eli, lema sabachthani, is dus geen Hebreeuws. Jezus spreekt het. Het is dus een Aramees dialect. Het is Noord-Aramees of, zo je wil, Galilees. Nou, als we die feiten nou bij elkaar optellen, bij welke betekenis van Eli, Eli, lema sabachthani, komen we dan met elkaar uit? Nou, dat zal ik je vertellen. Juist. Het Arameese werkwoord sabachthani heeft als stam, dat is logisch, sabak. Nou, vergeet maar wat. Het werkwoord, dat betekent, dat moet je wel onthouden, houden, bewaren, sparen, zenden. En ook soms vergeven, toelaten. Aan de laatste letter, de I van sabachthani, zie je dat het een eerste persoon enkelvoud is. In het Aramees betekent Eli, Eli, lema sabachthani dus, mijn God, hiervoor ben ik bewaard, hiervoor werd ik gezonden. Ik vertaal het wat vrij, maar het gaat duidelijk nu in die andere richting, snap je? Met andere woorden, als we dit vers vanuit de originele taal vertalen, dan krijgen we mijn God, en ik maak hem nu al breder, voor een tijd als deze, voor deze zaak, werd ik bewaard. Of voor dit doel werd ik bewaard, gespaard. Het zal duidelijk zijn, deze interpretatie is anders dan de verwijzing naar Psalm 22 vers 2. En gaat er nou niet over nadenken, want daar ben ik mijn hoofd al over aan te... Als het lukt, dan doe ik dat begin november. Wat het daar inhoudt. Goed. We gaan weer een stapje verder. We lezen nu het kruiswoord. En wel in de Persita van Dr. Lamza. Oh, even uitleggen. De Persita is de Aramees, het Arameese Oude Testament, het Nieuwe Testament ook, ja. En in die Persita staat El El Le Man A Saktani. En hij heeft het ook vertaald. Dr. Lamza, my God, for this I was spared. Or, je kan het mooi meelezen, this is my destiny. Dus hier werd ik voor gespaard, dit is mijn bestemming. Zo. Als je dan zegt, waar haal je dat vandaan? Die precies, dan moet je, heb ik de bron er even bij gezet. De duidelijkheid, dat je niet denkt, heeft hij allerlei dingen verzonnen. En dat kan je op het internet, kan je dus nagaan. Goed, heb ik zelf ook gedaan. Als je dit nu hoort, dan kun je dat ook weer vergelijken. En ik hoop dat je het sprongetje mee kan maken. Met Johannes 12 vers 27. Daar staat, nu slaat de angst mij om het hart. Dat zegt Jezus, hè? Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Of hiervoor ben ik juist bestemd. Kan je de sprong meemaken? Ik probeer hem een beetje te verkleinen. Ja? Weer naar professor Lamza. Die stelt reeds in 1933... Dat is even geleden, hè? Ja. Hij stelt dan, luister goed, voordat de Griekse versie van het Nieuwe Testament tot stand komt, zijn er in het Oosten overal evangelieverhalen in omloop. En dan moet je één keer raden in welke taal die evangelieverhalen geschreven zijn. Juist. Die zijn geschreven in het Aramees. Ja? Ja, die mensen spraken Aramees. Dus die schreven ook Aramees. Voordat de evangelieën dus tot stand komen, zijn er overal korte verhalen in omloop in het Aramees. En ik durf te zeggen, deze verhalen zijn eigenlijk de oerverhalen. Wat we dus lezen van het kruiswoord in Matteüs 27 vers 46, is geen Aramees, maar dit is de latere Griekse versie. Vertaald als, nou weet je het inmiddels wel, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de Arameese versie, de Persita, staat dus iets anders. Alhoewel ze dat ook weer proberen gelijk te trekken. Ja, zo zijn de mensen. Het is allemaal maar moeilijkheden. Of ze gaan helemaal met de hak in het sloot. Nou, dat kom ik zo wel aan. Want als we kijken naar de westerse wereld, de hele westerse wereld verwerpt dit inzicht. Dat past ook niet in de gebruikelijke uitleg. Zoals wij de visie op de drie-eenheid die we gegeven hebben, waar we een aantal jaren alweer geleden op gestudeerd hebben, bij de universiteit gaan kijken naar dingen. Ja. Dat past ook niet in de westerse wereld, laten we wel wezen. Want wie zegt nou dat hij durft om niet te geloven in de drie eenheid? Dus dan krijg je ook weer allerlei hulpstukken, om het zo maar te zeggen. Het zal duidelijk zijn, maar dat vind ik het mooie. Zij vinden natuurlijk dat hun visie op het lijden van Jezus verandert, op hun manier. De westerse mensen, professoren, die dit dan tegenkwamen. Dus dat is gauw afgesloten. Maar ik ben blij dat er een andere visie is op het lijden. Zodoende. En dat er zodoende ook een andere visie ontstaat op het lijden van Christus. Voor de westerse wereld is de Griekse tekst, de Nestlé-tekst, dat heeft niks met koffie te maken, de meest betrouwbare. Die heb ik ook en er zijn diverse versies van. Dus de westerse wereld houdt vast aan deze Griekse tekst. En dan krijg je, als je het Grieks vertaalt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of, als je in het Duits kijkt, verlassen. Engels, forsaken. En Frans, abandonné. Kun je niet omheen, ik heb al nagekeken. Helaas, helaas, ze blijven natuurlijk allemaal zo vertalen. Want ze hebben dit in zich niet of niet geaccepteerd. Lamsa stelt hier tegenover het volgende. Zet hem even zo. De eerste evangelieverhalen worden geschreven in het Noord-Galilees. Dat had je al een beetje, hè? Dus we verven hem nog even aan. De leerlingen van Jezus spreken in Noord-Galilees. En op de duur, en dat hadden we ook al, zijn er in de eerste eeuw na Christus een aantal verhalen in omloop in het Noord-Galilees. En die verhalen staan dan nog op zichzelf. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, we hebben een boek en er staan die verhalen bij elkaar. En weet je, ze zijn ook van verschillende schrijvers. En ze vertellen in ieder geval de belangrijkste feiten uit het leven van Jezus. En in het oosten zijn die mensen zo, en ik denk dat ze nog steeds zo zijn, ja, dat ze niet iets hebben van, nou, dat moeten we nou allemaal bij elkaar halen, 1, 2, 3, 4, en een mooi boek van maken, een redactie. Kennen ze in het oosten niet. Als je ziet hoe ze daar de markt hebben, dan snap je ook wel een beetje, maar ze weten wel precies de ordening en waar ze iets moeten zoeken. Dus het oosten dacht toen al heel anders dan het westen, als het ging om redactie van zoiets. Zeker rond het jaar 30, rond het jaar 80 moet ik zeggen, ja. In de Grieks-Westerse wereld, nou dat weet je wel, dat is ordenen, hè. Bij de Grieken begonnen. Dat denkt men anders dus. Daar vinden ze het wel nodig om te ordenen. En dat heeft ook een goed iets. Dus vormen ze daar een redactie. En daar brengen ze de verhalen die in omloop zijn bij elkaar. Ze vertalen de verhalen vanuit het Aramees in het Grieks. En zo schrijven ze de evangeliën in het Grieks. Ja? En er zijn al meer mensen geweest, zoals Lapide, meen ik, heeft ook ooit een boek over geschreven van, ja, Jezus sprak Aramees, dus eigenlijk moeten we dat hele Nieuwe Testament uit het Grieks, dat betoogde hij in dat boek, weer terugvertalen naar het Aramees, dan krijgen we het meest oorspronkelijke. En komen we ook dichter bij de woorden waar het om gaat. Nou, dat is Lapide, even terzijde. Ja? Samuel Lee. Dus ze schrijven de evangelie in het Grieks, dat zei ik net. Hè. Samuel Lee schrijft in zijn boek Verlangen naar een nieuw christendom. Als we de uitspraak van Jezus vertalen vanuit het Noord, het Galileese Aramees, sorry. Dan krijgen we, mijn God, hiervoor wordt of werd ik gezonden. Met andere woorden, als we dit vers uit de originele taal vertalen, dan krijgen we, mijn God, voor een tijd als deze werd ik bewaard. Of voor dit doel werd ik bewaard. Eli, Eli, le mana sabachthani. Jezus roept dit uit. Hij proclameert dit. Zie je dat al veranderd is nu, als je meedenkt? Want in de oorsprong, in de oude uitleg, waar je nog mee botst misschien, of mee moet boksen, daar was de vraag, waarom hebt gij mij verlaten? Ja? En hier is het een proclamatie, hij proclameert dit. Eli, Eli. Je zou het ook kunnen vertalen, o God, o God. Zo begint Jezus. Hij spreekt Noord-Galilees, Aramees. Hij spreekt dus geen Hebreeuws. En de omstanders spreken in ieder geval ook geen Noord-Galileese Aramees. Want die horen iets anders. In hun dialect. En ze zeggen, hij roept om Elia. Dus Elia was bij hun, in het geval deze Aramees, Elia. Snap je hem nou? Vroeger hebben we ermee gezeten. Daar zijn we hard overheen gelopen. Zo, ah, joh, het was een beetje een toestand toen. Maar zo zit het in elkaar. En dan gaat Jezus verder in dat kruiswoord. Oh, ik zal hem even bijhalen. Le man a. Ik heb het even uit elkaar getrokken. Tot wat? Dat betekent het eigenlijk. Voor wat? Voor welk doel? Een retorische vraag lijkt het. Maar die vraag is tot een uitroep geworden. Tot een proclamatie. En we kennen in het Aramees le man a en le han a. Ja? En in le han a resoneert le man a. Nou, dat hoor je zo al, hè? Beide woorden betekenen toch ongeveer hetzelfde. Ik heb het uitgezocht, dat wordt ook ondersteund. Als het gaat om het Aramees. Le man a of le han a is hiertoe, hiervoor. Le man a, dat roept Jezus uit. Dat proclameert hij. En professor Lamsa vergelijkt dit met een gebeurtenis uit het leven van Jozef. Daar komt dit woord ook voor in de Aramese Peshitta. Je snapt het nou weer, hè? Ja? Oude Testament, maar dan in het Aramees. Jozef vertelt zijn broers in Genesis 45 vers 2... Le Hana, hiervoor werd ik als slaaf weggevoerd naar Egypte. Ja? In de betekenis van dit was de wil van God. Het was de wil van God dat ik als slaaf werd verkocht en dat ik meegevoerd werd naar Egypte. En je kan hier een hele mooie vergelijking met Jezus uithalen. Maar dat doe ik even terzijde, doe je zelf maar. Ja? Want ik ga door. Hij wist, mijn bestemming is koning worden. Dat weet je toch ook? Toch, van jezelf? Hij wist, mijn bestemming is om te overwinnen, om door te gaan. En dat heeft hij altijd gedaan. En God was met hem, staat er dan steeds. En deed hem gelukkig alles van zijn hand. Om de wereld graan, dus brood te kunnen geven. Om de wereld te kunnen voeden. Een ander voorbeeld vinden we in het verhaal van Esther. Daar zegt Mordechai tegen Esther, als zij twijfelt, ja, de koning, als ik daar zomaar naar binnen ga, dat wordt me dood. En dan zegt hij, maar ik zeg het nou even heel drastisch, want hij formuleert het daar heel, heel voorzichtig. Misschien ben je wel koningin geworden, maar ik maak het proclamerend, jij bent koningin geworden voor dit doel. En daar staat le man a. En dat betekent dus, het is jouw bestemming, het is haar bestemming. Je kan het nalezen in Esther 4, 14 tot 16. Terug naar Jezus. Hij weet waartoe hij geroepen is. Hiertoe. Duidelijk, hè, vind ik. Niet dat hij op het eind nog zou gaan zitten van, ja, gaat het allemaal wel goed? Of zo niet doorging? Die verlatenheid die altijd aangedikt wordt en gezegd wordt, ja, zie je, dat kan je allemaal meemaken als mens. Dat zal best. Maar niet bij Jezus. Hij kiest ervoor aan het kruis te gaan. Daar kiest hij voor. Hij gaat de weg van het kruis. En daarna kiest hij kiest ervoor, niet daarna, maar gelijk ook, de dood in te gaan. En uiteindelijk staat hij op uit de dood en hij neemt gevangenen met zich mee. Dus die bevrijdt hij. Dit staat voor hem vast. Dat gelooft hij. Daar twijfelt hij niet aan. Hij gelooft zijn vader. En hij weet, luister goed, hij weet, ik blijf altijd verbonden met mijn vader. Ik doe daar niets aan af. Zo zit het. En dan hangt Jezus aan het kruis. En wat roepen ze dan? Dan roepen ze dat hij de dood verdient. Hij moet sterven, want hij heeft God gelasterd. En ik vind het zo mooi. Jezus gaat niet in op hetgeen waarvan ze hem beschuldigen. Hij roept uit. Hij proclameert. Mijn God, hiertoe ben ik bestemd. Hij gaat niet van het padje af. Op geen enkele manier. En ook niet van het kruis. En hiermee zegt hij eigenlijk, als ik hier aan het kruis mijn lichaam afleg, andere mensen zeggen als ik sterf aan het kruis, dan betekent dit iets anders dan de mensen hier om me heen roepen. Want hiertoe ben ik bestemd om de dood ook in te gaan, verder in te gaan. En dit zegt Jezus ook als hij met zijn leerlingen opgaat naar Jeruzalem. Dan zegt hij, als het ware, dit is mijn bestemming. En hij vult het in, ik moet lijden en sterven. Dat verhoede God, weet je wel, krijg je die reacties. Die leerlingen. We bidden ervoor, Heer, het gaat niet gebeuren. In het volle evangelie. Zoiets. En dan lezen we in Matteüs 16, vers 21. Dat is het moment waar ik het over heb. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Het hele presidium notabene. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Zie je hoe helder en duidelijk dit is? Ja. Want hij zegt, jongens, ik moet lijden. Dat is mijn bestemming, dat is mijn doel, dat moet ik gewoon doen. En daarbij moet ik gedood worden, had je ook nog kunnen vertalen. Maar op de derde dag zal ik uit die dood tevoorschijn komen. Jezus was van zo'n hoog niveau, maar dat weet je. Hij herkent zichzelf in de lijdende knecht van Jesaja. Hij vervult de profetieën over de lijdende knecht. En hij vertrouwt op God, zijn Vader. En hij gaat deze weg. En hij volvoert deze weg. Interessant is wat de Assyrische christelijke kerk leert. Daar zijn ze bekend, dat zal je duidelijk zijn, Assyrische kerk zijn bekend met het Syrisch-Aramees. Er zijn bijvoorbeeld weer in Syrië, waren er in ieder geval, maar zijn er nog zeker wel plaatsen, maar Alula geloof ik, waar ze allemaal nog Aramees spreken. Een Aramees dialect. Ja? Syrisch-Aramees, voor de duidelijkheid, dat valt ongeveer samen met het Noord-Galilees. Dat is ook logisch, want je hebt hier Galilea en hier heb je Syrië. En dat breidt zich een beetje daaruit. Ik moet het andersom doen. Ik heb gespiegeld naar jou. Sorry. Ik hoop dat je het begrijpt. Ja, het ligt naast elkaar, zeg ik dan maar. Ja? Goed. Nou, weet je wat ze in de Assyrische kerk leren? Daar leren ze, God is en hij blijft altijd bij Jezus. Ook als hij aan het kruis hangt. Oké. Ook als hij de dood ingaat. God verlaat Jezus nooit. Ja, dat is ook even schakelen. Ook voor degenen die kijken. Dat is ook even schakelen. Hoe zou God Jezus kunnen verlaten? Als God hem echt had verlaten, dan was de zending van Jezus mislukt. God blijft aanwezig in Jezus. Ook als Jezus in de hof van Gethsemane de dood ingaat. En Jezus proclameert dan aan het kruis: mijn God, hiertoe hebt u mij bestemd. Hiervoor hebt u mij gespaard. Anders gezegd, voor dit doel ben ik hier. En Jezus is er zeker van. Ik overwin de duivel. Ben je er ook zeker van? Ik vraag maar. Tot het eind, hè? Volg hem maar in het evangelie. Ik overwin de duivel. Hij krijgt het hele presidium tegenover zich. Het is de hele religieuze wereld van toen. Misschien is herhaald er soms wel eens. Goed. Hij is er ook zeker van. Ik overwin de dood. Vind je die prachtig? Rotsvast was dat. En dan zegt Jezus: er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Nou, er waren er nog een paar bij het kruis, dat weet je. Ja? Mooi luisteren. Lees verder. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik had in mijn enthousiasme geschreven, altijd bij me. Toen heb ik het nog verder nee, er staat is bij me. Dus ik zou zeggen is altijd bij me, snap je? Want dat bedoelt hij. Wie jou ook verlaten, hoe het ook is, hij is altijd bij je. En Jezus weet dat ook, voor hemzelf. Dus, hij komt nooit alleen te staan. Dat is nieuw, hè? Zijn Vader verlaat hem niet. Zijn Vader is met hem. En Jezus, hij gaat zelf vrijwillig de weg naar het kruis. Vanuit zijn hart, vanuit zijn bewogenheid. Niet omdat hij zegt, oh, dat moet ook nog gebeuren. He? Ik zit in de evangelie en dit moet ik ook nog doen. En dat is goed. Maar een beetje buitenkant, hè? En dat help je dan, want je gaat erachter staan. Dan kom je allemaal wel eens tegen in je leven. Ik tenminste wel. Jezus gaat zelf dus vrijwillig de weg naar het kruis, zei ik. Hij gaat zelf vrijwillig de dood in. Want hij had ook van het kruis af kunnen komen. Hij ziet Gods plan. Hij ziet de centrale plaats van hemzelf in dat plan. En hij voert dat plan uit. En daar is hij nog mee bezig, maar daar heeft hij de mogelijkheden voor gegeven, dat dat kon. En Gods geest wijkt niet uit hem, of van hem, hoe je het wil zeggen. Nou. Dan roepen ze als hij aan het kruis hangt. De tekst zie je erbij staan. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nou verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Ach, dat roepen ze nog steeds tegen jou ook. Als je in de narigheid en ellende zit. Dan kan God je toch wel verlossen. Als je bidt, dan is het erover. Jij zegt toch altijd dat het zo goed gaat met het evangelie. En daar krijg je mensen in nood door, ja. Door die gedachte, ja. Dus het gaat erom, en ook voor Jezus, want hij is ook aan het kruis, hoe hoor je deze woorden? De vijanden zien hier, als je de tekst meevolgt, Jezus, hij vertrouwt op zijn God. En ze zeggen, en daar komt die dwang, hè? Daar komt dat geweld, dan moet God hem nu verlossen. En God verlost hem nu niet. Want dat is heel niet aan de orde. God verlost hem wel, maar niet nu. Op dat moment. Zo. Want Jezus staat in dat plan van zijn Vader. Hiervoor ben ik bestemd. Hiervoor ben ik geroepen, zou je kunnen zeggen. Dus op dit moment, dat zij aan zijn hoofd zeuren, gaat Jezus volvoeren waartoe zijn Vader hem bestemt. Jezus zegt al eerder in de Hof van Gethsemane: Of denk je dat ik geen macht heb om mijn vader te hulp te roepen, die me onmiddellijk zal bijstaan met meer dan 12 legioenen engelen? Is nogal wat. Ja? Maar dat doet hij niet. Want dan zegt hij, en dit is vers 54, zie ik dat ik een foutje gemaakt heb. Maar hoe moeten dan de schriften worden vervuld dat het zo moet geschieden? Zie je die duidelijke overtuiging? Hoe hij overtuigd is van wat er in de schriften over hem gesproken is. De weg die hij moet gaan en die hij ook vrijwillig gaat vanuit de bewogenheid van zijn hart. Over mensen en over Gods plan. Jezus ziet dus, ik moet sterven aan het kruis. Hij ziet, ik moet deze beker tot op de bodem leeg drinken. Dus hij komt ook tot op de bodem van het dodenrijk. En zo ga ik tot de bodem van het dodenrijk. Om Gods kracht te openbaren. In de dood en ook over de dood. Daarom zijn de woorden die Jezus op het kruis uitroept geen uiting van wanhoop. Daarom verwoordt hij daar niet de gevoelens van verlatenheid. Wordt altijd opgelost dat hij direct daarna zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan hebben we het ook weer rond. Ja, zie je hoe ze hebben moeten goochelen. Als ik er nu achteraf naar kijk, want ik heb er zelf ook zo over gedacht, voor de helderheid. Ja? Jezus proclameert op het kruis zijn overwinning. En ik vind zo mooi, is bij zijn laatste woorden. Er is geen enkele twijfel. Er is geen enkel idee van God heeft me verlaten. Houd het vast wat hij heeft. Mooi ook dat zijn laatste woorden niet zijn, Vader, red mij. Of, is toch in christelijke kring ook wel een beetje bedekt uitgesproken, Vader, wreek mij. Ja? Ik ga het niet nuanceren. Hij zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, als je daar aards naar luistert, dan zeg je, nou, daar kunnen we nog even een discussie over voeren. Als je daar hemels naar luistert, zeg je, geweldig, wat mooi. Als je dat ziet. En daarna beveelt hij zijn handen in Gods geest. In Gods geest waarin hij al leeft. Want hij is een en al doordrongen van Gods geest. Hij is nog niet leeggelopen in de hof van het Gethsemane, of wel? Ik schop even tegen de exegese aan, onze kring. Jezus is en blijft zich ervan bewust, mijn Vader is met mij. Mijn Vader verlaat mij niet. Ik geef mij vol vertrouwen over aan mijn Vader. En ik overwin. Ik ben er zeker van. Mijn God, voor dit doel. Ben ik hier? Hier is Jezus zeker van. Hiervan is hij overtuigd. Voor dit doel ben ik bestemd. En ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Voor gewoon een proeven van een verklaring, maar die slaat wel erg aan, bij mij althans. Dat we duidelijk zien hoe Jezus, hoe u de weg bent gegaan. Hoe u altijd in eenheid met uw Vader leeft. Hoe u altijd weer doorgaat. Bewogen over ons. Bewogen over het plan van uw Vader. Wat maar weer geblokkeerd wordt of wat soms weer verder loopt in mensen. Of in gemeenten of in kerken. U bent er in die zin kritisch over dat u ontferming erover heeft en heel graag wil dat het verandert. Dank u dat u onszelf ook helpt om van hieruit te leren denken. En misschien hebben we nog aardig wat te stoeien met nieuwe dingen. Want het landt altijd weer op je oude inzichten. En we willen het nieuwe tevoorschijn halen, Heer. We zegenen elkaar om er zo mee bezig te zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo'n slot.